En we gaan beginnen. Hey, we missen iemand. Ah. Oké. Okay. Die denk ik, ga even naar de wc, want we gaan beginnen. Altijd goed. Verbaas me niks. Ja, we hebben nog een aantal versen te gaan in de Galatenbrief. En zou je zeggen, nou, dat is nog even Paulus die de brief afsluit en de hartelijke groeten doet. Maar dat zou nog wel eens, mee kunnen vallen of tegen kunnen vallen. Want juist in deze laatste verse gaat hij nog even de brief samenvatten. En dat wil ik dan toch maar even op het gemak met jullie doornemen. Maar wat ik eerst wil doen, dat heb ik halverwege ook een keer gedaan, is even kort een overzicht geven van deze Galatenbrief. Van wat vinden we daarin? Ik heb dat precies op de helft gedaan, kan ik me herinneren, nadat we Galaten 3 hadden besproken en in Galaten 4 aankwamen. Die eerste dia had ik dus nog, dus die hebben jullie wel eens gezien. Ik ga er vrij snel doorheen. Maar ik pak dan gewoon, ik vat de brief samen in een aantal kopjes en dat is natuurlijk mijn werk, dus dat zou net zo makkelijk andere kopjes kunnen zijn. Ik weet niet of ik toen bij die, toen ik het vorige keer deed, kopjes uit een, bijvoorbeeld uit de Statenvertaling heb aangehouden of uit een herziene Statenvertaling, dat weet ik niet meer. Maar dat doet er ook niet zoveel toe, welke weergave het ook is. Het geeft in ieder geval een beetje een beeld van wat we tot nu toe gehad hebben en de opbouw van de brief. Hoewel daar altijd wel veel meer over te vertellen valt natuurlijk. Groet en opschrift. Nou, daar valt niet veel op af te dingen. Dat is, ik ga die verse niet elke keer bijnoemen, dat doet er ook niet zoveel toe. Toen kwam dat stuk van dat Paulus zei, ik verbaas me erover dat jullie zo snel laten afbrengen van en overgaan naar een ander evangelie dat geen ander is. Dus geen ander evangelie. Dan vertelt Paulus van zijn roeping. Hoe hij als apostel van de natie, zo noemt hij dat dan niet in deze brief, maar wel hoe zijn roeping los stond van de roeping van de 12. Hij was niet geroepen door Jezus op aarde, maar door Christus vanuit de hemel. Hij was niet geroepen in het land, maar hij was geroepen buiten het land. Hij is niet te raden gegaan bij de 12, maar hij is direct naar Arabië gegaan. Ja, enzovoort. Confrontatie tussen Petrus en Paulus. Hebben we ook gezien. He, voor de wet gestorven. Die gelaten waren gelovig uit de natie. De wet was slechts aan één volkje gegeven. Ook nog eens voor een bepaalde tijd. Gaat de gelaten brief ook overigens. Maar Paulus zegt, ja, als die wet was ooit geldig, maar wij Joden, hè, Paulus is een Jood, wij zijn door de wet gestorven. Met Christus gekruisigd en opgewekt. De werken van de wet versus geloof, vlees versus geest enzovoort. En dat kwamen de vorige keer toen in het slot van Galaten 5 waren, kwamen we dat ook weer tegen. Want dat gaat als een rode draad door deze brief, die tegenstellingen. Abraham als voorbeeld voor rechtvaardiging uit geloof. Want de gelaten claimden en pretendeerden, of hoe je dat ook zegt, zonen van Abraham te zijn. En dat was wellicht ook de reden dat ze zeiden dat die predikers die daar rondgingen, dat die zeiden van ja, Abraham was ook besneden, dus als je nu als een rechtvaardige wil leven, ja, dan zullen jullie je ook moeten besnijden. Nou, Paulus legt in deze brief uit dat Abraham gerechtvaardigd werd uit geloof. En dat het al was voordat hij besneden werd. Dus nog in de voorhuid zijnde. Het doel van de wet. Tijdelijk. Ook nog eens opdat de zonde zou toenemen. Hebben we ook gezien. Geen slaaf, maar zoon. Ja, dus geen slaaf onder de wet, maar mijn zoon en het zoonschap dat daarbij hoort. Ja, deze heb ik maar genoemd. Waar is jullie geluk? Want de gelaten waren ooit gelukkig. En dan roept Paulus ook uit, ja, waar is nu jullie geluk gebleven? Jullie bijten en vereten elkaar, enzovoort. Hebben we ook gehad, hoofdstuk 4, Sara en Hagar, de twee verbonden. Sara en Hagar is beeld van het oude en het nieuwe verbond. En wat zij voortbrachten, Hagar bracht Ismaël voort, dat baart tot slavernij, net als de wet slavernij voortbrengt. En Sara is beeld van het nieuwe verbond en van de geest. En wat brengt dat voort? Nou, namelijk de zoon van de belofte, Isaac. Sta dan in de vrijheid, begin van Galaten 5. En laat je niet weer dat slavenjuk opleggen. Ja, de werken van het vlees hebben we vorige keer redelijk uitgebreid besproken. Misschien wel te uitgebreid, dat weet ik niet. Maar. En natuurlijk als tegenstelling ook weer, dubbele tegenstelling. De werken van het vlees tegenover de vrucht van de geest. Ook vorige keer nog, die verse 1 tot en met 10 van Galaten 6. Zaaien in het vlees of zaaien in de geest? Waar Paulus ons leven vergelijkt met het zaaien op een akker. En zaaien wij in het vlees en wat het vlees voortbrengt, dat zijn de werken van het vlees, maar waar het in eindigt is verderf. Dus dat houdt allemaal op en zaaien op die akker, dan zal je ook in het verderf oogsten. Oftewel, dat levert niets op. Maar wanneer je zaait op de akker van de geest, het is natuurlijk beeldspraak, maar wel begrijpelijke beeldspraak, dan wat je dan oogst is het eeuwige of het in het Ionische leven. En Paulus, ik vind het een schitterend beeld. Paulus vergelijkt ons leven met het. Het gaat over het leven uit de vrucht van de geest. En Paulus vergelijkt dat met het zaaien op een akker. En ik heb vorige keer ook wat versen laten zien. Er staat ook op andere plekken van ja. Wij zaaien in geloof, in vertrouwen, maar straks pas in de oogst levert het wat op. Nu zien wij, wanneer wij het goede doen en het goede najagen, zien wij daar misschien wel helemaal niets van of nauwelijks iets van. En daar zou je moedeloos van kunnen worden. Maar Paulus vergelijkt dat met een zaaier die in zijn akker zaait. En ja, daar is ook niet veel van te zien, maar uiteindelijk vertrouwt hij erop dat er geoogst zal worden. Nou, dat is een uitbeelding van hoe wij als gelovigen mogen leven. Zaaien in het vlees of zaaien in de geest. En dan het slot van Galaten 6, wat we nu gaan bespreken, dat gaat over, ik heb het maar zo genoemd, het alleen roemen in Christus. Boven vers 14 staat in mijn Statenvertaling, Christus kruis, onze enige roem. Nou, dat dus. We gaan eerst de vers even lezen die we vorige keer besproken hebben voor het verband. En die neem ik even door en dan haken we aan in, wat was het, vers 11 geloof ik. Maar, ja, dat is natuurlijk ook in aanleiding van het voorgaande. Daar ging het dus over het vlees, de werken van het vlees. Maar indien jullie door de geest laten leiden, dan zijn jullie niet meer onder de wet. En het is openbaar wat de werken van het vlees zijn. Echtbreuk, ontucht, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschappen, ruzie, jaloersheden, woedeuitbarstingen, eigenbelangen, oneenigheden, groeperingen, afgunst, moord, dronkenschappen, wild uitgelaten feesten. En die vind ik leuk. En wat daarop lijkt. Want die rij, dat heb ik vorige keer ook gezegd, die kun je eindeloos maken. En ja, dat is ook een hele vermoeiende bezigheid natuurlijk om dat te doen. Want het gaat over werken. Werken van het vlees. Waarvan ik aan jullie voor zeg, zoals ik het ook al eerder zei, dat wie zulke dingen verrichten, praktiseren, het koninkrijk van God niet als lotbezit of lotsdeel, erfenis, zullen ontvangen. Ja, het zou verleidelijk zijn om daar nog even wat over te zeggen, maar ik ga het niet doen, want dat heb ik vorige keer tamelijk uitgebreid gedaan. En ik denk ook dat het, als je er wat over wil zeggen, dat je dat ook tamelijk uitgebreid moet doen, want anders heeft het toch niet zoveel zin. Dus Voor degenen die daar niet aanwezig waren, verwijs ik naar de vorige keer. Maar de vrucht van de geest, hè, tegenover die werken van het vlees, de vrucht van de geest is liefde. Het is één vrucht en die vrucht is liefde. En die vrucht heeft een aantal eigenschappen. De vrucht van de geest is liefde. Tussen haakjes of in schuine lettertjes zou je kunnen zeggen. En dat bestaat uit vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen is de wet niet. En wie van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees samen met zijn passies en begeerten. Want, zei Galaten 2 al, wij zijn met Christus gekruisigd. En toch leven we, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. We zijn met hem gekruisigd, gestorven, maar zeker ook opgewekt. En zelfs gezet in de hemel, nou, enzovoorts. Wie van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees samen met zijn passies en begeerten. Indien wij in de geest leven, laten wij dan ook in de geest de elementaire dingen onderhouden. Laten wij niet ijdel zijn, elkaar uitdagen, op elkaar afgunstig, jaloers zijn. En broeders, ook als een mens op een misstap betrapt wordt, brengen jullie die geestelijk zijn zo iemand terecht in een geest van zachtmoedigheid. En let op jezelf dat jij niet ook beproefd wordt. Draag de lasten van elkaar en vul zo de wet van Christus aan. Want, lazen we eerder in gelaten, de wet wordt in één woord vervuld. Dat is namelijk, jullie zullen je naaste lief hebben als jezelf. Dus wanneer wij de naaste lief hebben als onszelf, dan doen wij de naaste geen kwaad aan. En dragen wij de lasten van elkaar. En dus vervullen wij zo de wet van Christus. Want indien iemand meent dat hij iets is, terwijl hij niets is, dan bedriegt hij zichzelf. En laat ieder zijn eigen werk toetsen. Dan zal hij alleen roem voor zichzelf hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen. En hij die onderricht wordt in het woord, laat hij bijdragen in alle goede dingen aan hem die onderricht. Dwaal niet, God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, kijk daar heb je hem, wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Want wie in zijn vlees zaait, die werken van het vlees, wie daarin zaait, wie daar zijn, wie daarmee bezig is, dat praktiseert. Wie daarin zijn handel en wandel vindt. Nou, wie in het vlees zaait, zal uit het vlees vergankelijkheid oogsten. Dus dat leidt tot niets, dat eindigt in dood, in het verderf en dat houdt op te bestaan. Daar gaat het over. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest, het Ionische, het eeuwige leven oogsten. Oftewel, wat wij hier in ons leven, de rechtvaardige zal uit geloof leven, lezen we elders. Hè, ook in de Galatenbrief overigens en in de Romeinenbrief. Maar wat wij hier uit geloof leven, dus in vertrouwen op hem, ja, dat is in de geest zaaien. Dat is leven uit de belofte. En in de mate waarin we zo geleefd hebben, ja, daarin zullen we uit de geest in het Ionische leven oogsten. Dus wat we hier doen, hoe we hier leven, dat is slechts een zaaien. En ik zei net al, en dat hebben we vorige keer ook besproken, ja, we zouden daar niet moedeloos in zijn, want ik stond gisteren in Garderen, daar waren een aantal van jullie ook, daar had ik die schriftplaats ook aan van Colossenzen 3. Ons leven is net zo verborgen als Christus dat is. Want ons leven is met Christus verborgen in God. Dus je kunt niet aan ons zien de positie in Christus die wij hebben, maar dat zal straks geopenbaard worden. Maar alles wat nu nog verborgen is, dat zal straks allemaal aan het licht komen. En alles wat nu in de geest gezaaid wordt, een geest is per definitie verborgen. Alles wat in de geest gezaaid wordt, dat wordt straks in het eeuwige Ionische leven openbaar. Dan zullen we oogsten. Het zou een mooi onderwerp zijn om dat nog eens uit te werken. Dat oogsten, want daar wordt wel vaker over gesproken. Hè? De voleinding van de Ion, dat wordt in de gelijkenissen en in Matthäus 13, Matthäus 24 bijvoorbeeld, wordt dat de oogst wordt het ook vergeleken met een oogst. Dus ik zeg wel eens vaker, daar hebben we het nog wel eens over. En vaak, nee, ik, Nee, ik heb op mijn pc heb ik een lijstje van bijbelstudieonderwerpen die ik nog eens wil doen. Of waar ik nog eens, waarvan ik denk van nou, dat is een onderwerp, daar moet ik het nog eens over hebben. Dus af en toe pak ik dat lijstje erbij en denk van ja, soms denk ik van wat was dat ook alweer? Dan heb ik niet echt heel handig geformuleerd, maar deze heb ik erop gezet. Daar kom ik nog eens op terug. En ik zeg niet dat dat op deze plek is, maar wellicht op een andere plek. Maar ik vind het echt een schitterend onderwerp. En dit is bij mij echt blijven hangen. Ook, kijk, in de Galatenbrief, dat hebben we denk ik allemaal wel. Je hebt altijd een paar teksten die vaak... Hè, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Dat is er een, die kun je op een tegeltje zetten. Dat is een schitterende tekst. Daarom is hij ook zo bekend, denk ik. En er zijn andere gedeeltes uit de Galatenbrief, zoals dat van Sarah en Hagen. Dat heeft mij altijd aangesproken. Maar Galaten 6 is altijd een beetje, ja, die ene, vers 14, daar komen we nog op, is voor mij al een bekende tekst. Maar dat van het zaaien en dat oogsten, dit is bij mij erg blijven hangen na de vorige keer. En ik vind het echt een schitterend beeld. En ook een heel bemoedigend beeld. Ook een begrijpelijk beeld van een zaaier die zaait. Hè, dat is ons leven, er wordt nu gezaaid. En hij zaait, hè, hij, dat zaad, als beeld van het woord van God, dat plant hij in ons. En ja, soms denken wij van ja, wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat werkt hij nu eigenlijk uit in ons leven? Nou, wacht maar tot de oogst en word niet moedeloos. Dat is toch een schitterend beeld, als een zaaier die weet van ja, straks zal er oogst worden. En tot die tijd wacht hij in vertrouwen, in geloof, wacht hij dat af. Nou. Wie in zijn vlees zaait zal uit het vlees vergankelijkheid oogsten, maar wie in de geest zaait zal uit de geest het aionische, het eeuwige leven oogsten. En wanneer wij het goede doen, laten wij dan niet moedeloos worden. Want in de eigen bestemde tijd zullen wij oogsten. Ja, dat ligt in de toekomst. Indien wij niet bezwijken. Dus dat, ja, weet je, ik vind het zulke bemoedigende woorden en ook zo'n schitterend beeld. Nou ja, ik geloof dat ik dat nu al dat nu wel helder is. Laten wij dus, als wij de gelegenheid hebben, het goede voor allen werken. Want wij kennen een God die het goede in beeld heeft voor alle mensen. Dus wij kunnen ook het goede, als wij de gelegenheid hebben, het goede voor alle werken. Soms heb je de gelegenheid niet, want soms wil je, ja, soms, hoe zeg je dat? Kijk, er staat ook ergens, voor zover het van ons afhangt, laten wij vrede hebben met alle mensen. Maar soms hangt het niet van jou af, want er zijn ook mensen die willen geen vrede met jou. Ja, daar doe je niet zo heel veel tegen natuurlijk.
Ja, maar dan hangt het toch niet van
jou af. Nee, dan hangt het niet van jou af. Nee. Dus dan heeft die ander geen vrede voor jou. Maar hier staat, laten wij dus als wij de gelegenheid hebben, het goede voor allen werken. Want God heeft ook het goede in het oog voor allen. Maar vooral in het bijzonder, specifiek, allermeest voor de huisgenoten van het geloof. Want die staan ons het meest naast. En wij zijn één lichaam met elkaar. En wij zijn huisgenoten van het geloof. En dan vers 11. Gaan we gewoon weer verder. Daar zegt Paulus. Neem waar met hoe grote letters ik jullie eigenhandig schrijf. Ik heb zelf altijd gedacht, en dat lees je ook in alle commentaren, en misschien is het ook waar, dat Paulus dit zegt vanwege, dat zegt men allemaal. Paulus liet ze zijn brieven schrijven door, hoe heet die man ook weer, had ik dat opgeschreven. Romeinen 16 vers 22 lees je dat, ene Tertus geloof ik. Nou, laat ik het even opzoeken. Ik, Tertius, die de brief op schrift stel, groet jullie in de Heer. Dus Paulus had in ieder geval voor de Romeinenbrief een schrijver.
Ghostwriter.
Ghostwriter, ja. Die zijn brieven op schrift stelde, blijkbaar. Misschien, daar kan je natuurlijk van alles bij verzinnen. Kijk, we weten uit de gelaten brief uit 4 vers 15... dat hij waarschijnlijk slechte ogen had. Want daar zegt hij, wat is jullie geluk? Want ik geef jullie getuigenis dat jullie, zo, als het mogelijk was, jullie ogen zouden uitgegraven hebben en aan mij hebben gegeven. Zo blij waren ze met de boodschap die Paulus hen had gebracht, dat evangelie. En blijkbaar waarom zou je ogen uitgraven, uithalen en aan iemand anders geven? Omdat die ander slechte ogen heeft. Ik zou ook geen andere reden weten. En men zegt dus, hij zal een schrijver hebben gehad omdat hij slechte ogen had. Hij kan ook gewoon een slechte handschrift gehad hebben, net als ik natuurlijk. Dat zou ook nog kunnen. En hier zegt hij, neem maar met hoe grote letters ik jullie eigenhandig schrijf. En dan zegt men ook van, ja, Paulus die kon zelf niet goed schrijven, omdat hij slechtziende was. En daar, als hij schreef, deed hij dat met hele grote letters. Is op zich wel logisch, maar het kan ook zo zijn dat hij hiermee aangaf van, ja, kijk eens, dit wat ik hier zeg is mijn handschrift. Als een soort handtekening ook. Want er gingen ook bijvoorbeeld vervalste brieven van Paulus rond. Dus het zou een handtekening kunnen zijn. Hij zegt het wel heel nadrukkelijk, hè. Neem waar met hoe grote letters ik aan jullie schrijf met mijn eigen hand. Hè, met eigenhandig. Dat eigenhandig of met mijn eigen hand, dat is eigenlijk nog overbodig. Dat is een extra toevoeging. Dat zou ook kunnen zijn om nog eens nadruk op te leggen. Het kan ook zijn dat Paulus er de nadruk op legt, of er de nadruk op de boodschap wil leggen die hij hier naar voren brengt. En bijvoorbeeld daarom schrijft in kapitalen, hè, wat wij ook wel eens doen, als we iets uit willen schreeuwen, in discussies op Facebook of zo, dan boem, dan geven we hoofdletters. Nou, dat zou ook kunnen. Van hier ligt de nadruk op. Nou, en Paulus gaat hier de brief samenvatten, dus dat zou ook zomaar kunnen. Nou, misschien zo'n combinatie van die dingen, maar ik weet het eerlijk gezegd niet. Mijn voorkeur gaat een beetje uit naar wat ik als laatste zei, dat hij hier de nadruk op legt. Het
refereert op wat er
boven staat. Ja, ja. Ja, en wat hierna komt ook, denk ik. Maar mijn voorkeur gaat toch uit naar dat laatste, dat hij hier de nadruk op wil leggen. Maar sommige dingen, daar ben je vrij zeker van als je dat doorgeeft. Maar dit, ik geef jullie maar de opties, want helemaal zeker weet ik het ook niet.
De samenvatting is een grote brief.
Ja, maar dat klopt sowieso niet, want het is een meervoud. Ja, daar heb ik ook naar gekeken, want ik heb ook de commentaren wel erop nagelezen. En die zeggen dat het gaat over het hele voorgaan. Zodat Paulus gezegd zou hebben, kijk eens met wat een grote brief ik jullie geschreven heb met mijn eigen hand. Maar dat staat er niet. Dus dit woord, grammasin, dat kennen we ook wel van grammatica. Maar dit woord is een meervoud. Dus dan zou het brieven zijn en dan slaat het alweer nergens op, want het is een brief. Maar dat kan ik wel even laten zien. Dit woord wordt dus wel eens vertaald met letters, schuldbekentenis, brieven. Dus het wordt wel op die manier vertaald. Hè. Documenten wordt het ook wel eens vertaald, zag ik in andere vertalingen.
Ja, in het Engels is letter ook natuurlijk brief.
Ja, ja. Of la lettre in het Frans. Ja. Veel verder gaat mijn Frans niet, maar dat schijnt wel een brief te betekenen. Dus. Voor wat het waard is, geef ik deze dingen door. Maar dan trek je eigen conclusie uit. Maar wat de Statenvertaling zegt, daar kan ik in ieder geval van zeggen van, ja, ik geloof niet dat zo is. Zie hoe groot de brief ik jullie geschreven heb met mijn hand. Want het is een meervoud. Allen die zich goed willen voordoen in het vlees, deze dwingen jullie besneden te worden, alleen opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd zullen worden. In 5 vers 11 had Paulus over de aanstoot van het kruis. Hè? Maar broeders, als ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Dan is de aanstoot van het kruis vernietigd of teniet gedaan. Nou, hier zegt hij, allen die zich goed willen voordoen in het vlees. Elders zegt hij, die een schoon gelaat willen tonen. Het is allemaal buitenkant, hè, het vlees. Of een schoon gelaat tonen, een mooi gezicht tonen naar de wereld, is ook je netjes voordoen. Je kan er van buiten mooi uitzien, het is een appel, maar van binnen hartstikke rot zijn natuurlijk. Allen die zich goed willen voordoen in het vlees, deze dwingen jullie besneden te worden. Alleen opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd zullen worden. Goed voordoen in het vlees is dus, ja, je vroom, religieus voordoen.
Uiterlijk vertoon.
Ja. Maar dat... Ja. Maar dat zegt niets over wat er in het hart zich afspeelt.
Het kan dan heel anders.
Daarom. Maar dat vlees, daar hebben we het over gehad, dat is gekruisigd. Ik haalde net die vers aan, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Het vlees is gekruisigd en dat staat tegenover de geest. Nou, dat hebben we in het vorige hoofdstuk gezien. De werken van het vlees tegenover de vrucht van de geest. Dat vervolgd worden, allen die zich goed willen voordoen in het vlees, deze dwingen jullie besneden te worden. Want als je meegaat met de stroom mee, met wat mainstream is, dat heeft ook met de stroom te maken, mainstream. Als je daarin meegaat, dan hoef je geen tegenstand te verwachten. Dat is wat Paulus hier zegt. Maar deze dwingen jullie besneden te worden, alleen opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd zullen worden. Elders, eerder in de gelaten brief, ging het ook al over dat vervolgen. Nou, dan laat ik dat even gewoon aanklikken. Dit is gewoon dezelfde brief, gelaten 4, vers 29, dat gedeelte over Hagar en Sara en dus ook over Ismaël en Isaac. En dan staat er, want dat gebeurde toen al in Genesis, net zoals destijds hij die naar het vlees verwekt wordt, hem die naar de geest verwekt wordt vervolgde, zo ook nu. Dat lezen we in Genesis, dat Ismaël in dat huis van Abraham, daar waren twee vrouwen en er waren twee zonen. En de ene zoon die bespotte de andere zoon. Die vervolgde, iets anders uitgedrukt, die vervolgde de andere zoon. Die naar het vlees verwekt was, Ismaël dus, die vervolgde degene die naar de geest verwekt was. En Paulus zegt, dat is nu nog steeds zo. Degene die naar het vlees leven, die vervolgen degene die naar de geest leven, want die twee verdragen elkaar niet. Nou, dat zegt hij hier ook. Deze dwingen jullie besneden te worden, alleen opdat zij niet voor het kruis van Christus Jezus vervolgd zullen worden. Want het kruis, ik ga dat straks nog wel laten zien. Ja, dat doe ik straks. Ook uit een ander schriftgedeelte. Het kruis is het einde van het vlees. Dus ook het einde van besnijdenis, het einde van rituelen, het einde van alles. Zelfs het einde van de oude schepping, van deze wereld. En het kruis betekent ook het einde van elke menselijke inspanning, van al het menselijke werk. En dat blaast alle menselijke ideeën en menselijk werk en filosofie, blaast dat op, of het dynamiet van het evangelie. Dus het is het einde van het vlees en zelfs van deze wereld. Maar dat zullen we nog in vers 14 zien. En dat is dan ook de aanstoot van het kruis. Als werkelijk het kruis gepredikt wordt, dan betekent dat het einde van het vlees. Het einde van onze oude mens. Het einde van deze wereld. Het einde van de oude schepping. Het einde van elke menselijke inspanning. En dus is het kruis een aanstoot voor de religieuze mens. Want de religieuze mens die verwacht het wel van het vlees. Wel van eigen werken. Die moeten wel iets voor doen. Nou, het kruis maakt daar een einde aan. Want zelfs zij die zich laten besnijden, vers 13, onderhouden de wet niet, maar ze willen dat jullie je laten besnijden, opdat zij zich in jullie vlees kunnen beroemen. Zelfs zij die zich laten besnijden, onderhouden de wet niet, want natuurlijk, ze doen wel wat aan die wet, maar de mens kan die wet niet onderhouden, 100%. Dat is onmogelijk. Maar blijkbaar, dat lees ik hier, zij willen dat jullie je laten besnijden, opdat zij zich in jullie vlees kunnen beroemen. Blijkbaar pochten die, opscheppen. Blijkbaar pochten zij over dat door hun prediking de gelaten zich nu lieten besnijden. Lieten ze zich daarop voorstaan. Opdat zij zich in jullie vlees kunnen beroemen. Nou, dat lees je in het volgende vers. Maar mogen het mij niet gebeuren anders te roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Dus maar, tegenover dat roemen in het vlees, zegt Paulus, nou, als ik dan zou gaan roemen, voor mij zegt de NBG, ik zal volstrekt niet anders roemen. Oh, maar mogen ik ervoor bewaard blijven? Staat de vertaling, het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Kijk, die onder die gelaten, zij roemden in het vlees en zeker degene die daar predikte, die roemden in... Oh. Dat is ook vlees.
Het klonk al.
Het klonk al. Zal ik nog een keer doen? Boom.
Ja.
Nou, het is. Het is dat je vader is, hè? Want. Staat ergens ook in de wet dat je je vader niet zou slaan. Dus anders. Anders had ik het niet geweten. Je zou hem wel. Maar Paulus zegt, kijk, onder die gelaten werd heel wat afgeroemd, hè, in het vlees. En zeker diegene, dat laatst in het vorige, diegene die daar predikte, die pochten in het, dat die gelaten zich blijkbaar hadden laten besnijden. Hun prediking, daar pochten, daar schepten zij blijkbaar over op. Maar Paulus zegt, ja, als ik dan zou roemen, als ik dan zou pochen, als ik dan zou opscheppen. Nou, dan niet anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Niet in vlees. Niet in wat een mens doet of voor elkaar brengt van ik ben besneden. Of ik kijk mij die wet nou eens houden. Of hoe je dat ook wil, in wat voor jasje dat je dat ook wil, of wat voor vat je dat ook wil gieten. Maar als ik dan zou roemen, ik roem in niets anders, zegt Paulus, dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Waardoor de wereld van mij gekruisigd is. Want daar stierf... Niet alleen hij, maar met hem stierven wij, met hem stierf de hele wereld, met hem stierf de oude schepping. En we lezen ook ergens dat de wet in inzettingen bestaande daar aan het kruis genageld is. Colossense 2 is dat, meen ik. Waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Nou, dat kruis van Christus, er is bijna een heel hoofdstuk dat daarover gaat. Dat is 1 Korinthe 1. Ik heb tot nu toe een beetje dat hoofdstuk expres een beetje vermeden. Omdat het wat lastig is om daar 1 of 2 versen uit te halen. En ik dacht zo, nou, vanmorgen heb ik die tijd denk ik wel. Dus ik wil een paar versen uit 1 Korinthe 1 is voor het voetlicht brengen. Waar het gaat over het kruis van Christus. Ik heb wel een paar versen tussenuit gehaald, omwille van de tijd. Maar daar zegt Paulus dat, want Christus vaardigt mij, zendt mij niet om te dopen, maar om te evangeliseren of om het goede bericht te brengen. Rituelen hadden geen plaats in Paulus' prediking. En hij zegt dan niet met wijsheid van woorden, ook niet religieuze wijsheid van woorden, maar niet met wijsheid van woorden, opdat niet het kruis van Christus leeggemaakt zal worden. Paulus predikte het kruis van Christus en de consequenties daarvan, en dat deed hij niet met wijsheid van woorden, zegt hij hier, opdat niet het kruis van Christus leeggemaakt zal worden. Alles wat daaraan toegevoegd wordt, waardoor het, opgeleukt wordt, dat is allemaal onzin. En het is ook niet nodig, we zouden deze boodschap prediken, het kruis van Christus. Want het gisteren toen we uit Garderen terugreden was het volgens mij. Toen hadden we het nog over dingen als de Passion. He, daar loopt men ook in optocht met een kruis door de stad. En dat is niet het kruis van Christus. Dat is een opgeleukt kruis met, volgens mij maken ze een mooie lichtbak van. He, en dat is, voor de wereld is het allemaal, wordt het allemaal wat interessanter gemaakt. Allemaal wat... Wordt er wat show aangegeven, moet er wat mooier gemaakt worden, want nee, niet met wijsheid van woorden, zegt Paulus. Hij evangeliseerde niet met wijsheid van woorden, opdat niet het kruis van Christus leeggemaakt zal worden, want uiteindelijk maak je de boodschap daar gewoon leeg mee. Want het woord van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan, die op dit moment bezig zijn verloren te gaan, die op dit moment verloren zijn. Maar voor ons die gered worden, is het macht, kracht van God. En als er blijkbaar een woord van, als er iets, een woord van het kruis wordt genoemd waar, nou ja, ik weet niet of er miljoenen mensen naar kijken, maar wat blijkbaar toch al aanvaardbaar is voor deze wereld, nou dan heb ik sterk het vermoeden dat dat niet over het, dat dat niet het woord van het kruis is. Want het woord van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor ons die gered worden, is het de macht van God. Sla ik een paar versen over en dan staat er, want Joden verzoeken tekenen. En Grieken wijsheid, hè? Griekse filosofie. De Joden zeiden dat ook tegen Jezus. Hè? Geef ons eens een teken. Nou, hoeveel tekenen had hij al niet gedaan? Geef ons eens een teken. En Grieken zoeken wijsheid, filosofie. Nou, daar kennen we ook geschiedenissen van. Hè? Paulus op de Areopagus. Maar wij, in tegenstelling tot tekenen en filosofie, nee, wij proclameren, wij prediken een gekruisigde Christus. Voor Joden een valsrik, een aanstoot, datzelfde woord. En voor de natiën, voor de heidenen, dwaasheid. Echter voor hen die geroepen zijn, Joden en Grieken, proclameren wij Christus, de macht, de kracht van God en de wijsheid van God. Kijk, dat is Gods wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het zwakke van God is sterker dan de mensen. Overigens is 1 Korinthe 1 is ook, hoe zeg je dat? Dit is echt een hoofdstuk, dat moet je een paar keer doorlezen. En dingen opschrijven en tegenover elkaar zetten. En echt eens een paar keer goed doorlezen, aandachtig doorlezen. Want het is, het is bijna filosofisch, zou je zeggen. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Want kijk naar jullie roeping, broeders. Niet vele wijzen naar het vlees. Niet vele machtigen. Niet vele edelen. Maar God kiest het dwaze van de wereld uit. Om de wijzen te schande te maken. En God kiest het zwakke van de wereld uit. Om het sterke te schande te maken. Wij vragen ons wel eens hardop aan elkaar af. Van ja, dat we zo blij zijn met die boodschap van genade. En dat God onze ogen heeft geopend. Hoe kan het nou dat God mij uitgekozen heeft? Nou, hier staat het. Dus het antwoord. Niet omdat je goed bent of zo wijs of zo hoogstaand. Nee, God kiest het dwaze van de wereld uit.
Ja, kijk maar
omheen. Het is dat jij het zegt.
Jullie zijn echt
aan. Ja. Dat waren we, zo ging het eigenlijk al voordat we geloofden. Dus, voordat we dit wisten. Ja. God kiest het dwaze van de wereld uit om de wijze te schande te maken. God kiest het zwakke van de wereld uit om het sterke te schande te maken. En met welk doel heeft dit? God kiest, het gaat nog verder. God kiest het onedele van de wereld uit, het geminachte. En dat wat niets is. Als je nog een beetje verbeelding had, dan wordt het langzaam steeds verder afgebouwd. Hè? En God kiest het onedele van de wereld uit, het geminachte, dat wat niets is. Opdat hij wat is af zou danken. He, dat wat in de ogen van de wereld wat is. Ja, daarom zeg ik, je moet het echt een paar keer lezen. En ik ga er nu vrij snel doorheen, maar alleen maar om jullie op diverse te wijzen. Dat wat niets is, opdat hij dat wat is af zou danken. En met welk doel? Zodat geen enkel vlees zich zal beroemen voor God. God doet een werk in deze tijd. Hij roept gelovigen uit, hij roept een volk uit de natie voor zijn naam. En nou ja, dat is een zootje ongeregeld zoals we net lazen. Ook daar hebben we beelden van in de Bijbel. Hè? De bende van Gideon, David met zijn bende in Adullam. Dat zijn allemaal beelden daarvan. Van zij die door Christus worden verzameld. En van die lui bij David lezen, ieder die een schuldeiser had, die verdriet had, die, nou weet ik veel hoe het allemaal wordt genoemd, die was daar welkom. Dus dat was ook het onedelen van de wereld en het geminachten en dat wat in de ogen van de wereld niets is. En waarom kiest God dat uit? Zodat opdat geen enkel vlees zich zou beroemen voor God. zodat aan het einde zal blijken dat er niets is, het vlees doet niet nut, zodat er niets is waarop een mens zichzelf kan beroemen. Dat is een werk dat God dus in deze tijd doet. Zodat er uiteindelijk ook zal blijken dat alles zijn werk is, dat hij het allemaal heeft gedaan. Dat gaat straks blijken. En daarom wordt dat zootje ongeregeld, waar wij ook toe behoren, wordt dat nu uitverkoren. Zodat geen enkel vlees zich zal beroemen voor God. Want uit hem is het dat jullie in Christus Jezus zijn. Het is helemaal niets waar wij onszelf op voor kunnen staan. Dat wij, zelfs niet dat wij gekozen hebben of dat het door ons geloof komt dat wij gerechtvaardigd zijn. Nee, het is uit hem en uit het geloof van Christus Jezus. Hè, zoals we in Galaten 2 ook al hadden gezien. Uit hem is het dat jullie in Christus Jezus zijn. Die van God wijsheid voor ons werd. Ja, dat is namelijk Gods wijsheid. En rechtvaardigheid en heiliging en verlossing. Ben je gerechtvaardigd? Nou, dat is uit hem. Ben je geheiligd? Ja, dat is ook uit hem. Ben je verlost? Ja, dat is ook uit hem. Uit hem is het dat jullie in Christus Jezus zijn. Opdat geen enkel vlees zich zou beroemen voor God. Opdat het zo zal zijn zoals er geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Dus wij kunnen ons op helemaal niets, ja, ik zeg het nog maar een keer, want Paulus legt hier ook de nadruk op. Wij kunnen ons op helemaal niets voor laten staan. Alles is genade. En dat zei Paulus ook tegen de Galaten. Ik verbaas me dat jullie daarvan afgeweken zijn. Jullie die in de genade van Christus geroepen zijn. En nu we zelf aan de slag zijn met het vlees en je laten besnijden en feestdagen onderhouden alsof dat wat toevoegt. En je daardoor als een rechtvaardige leeft. Nee, rechtvaardiging is ook rechtvaardigheid. Rechtvaardiging is uit hem. Hij rechtvaardigt, hij heiligt, hij verlost. En als je als een rechtvaardige wil leven, dan kijk je omhoog en verwacht je het van hem. Net als Abraham omhoog keek en het inderdaad van hem verwachtte. Nou, ik maak dit vers even af voordat we gaan pauzeren. En daarom zegt Paulus hier dan ook, mogen het mij niet gebeuren, het zij verder van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. En daarom roemen wij dus in het kruis. Hè. Wij zijn met Christus gestorven, dus dood voor deze wereld. Maar ook voor de zonde. Want ja, een dode daar... Ja, er schieten me nu allerlei andere versen in gedachten, maar op een dode kan je geen verantwoordelijkheden leggen. Een dode doet ook niks meer, die zondigt ook niet. Dus dat is een gepasseerd station. Wij zijn met Christus gestorven. En het kruis van Christus is dus Gods wijsheid. Daar is alles volbracht. Daar is met de zonde afgerekend, daar is met de wet afgerekend, daar is met al die dingen afgerekend. En dat riep de Heer dan ook uit, hè? Het is volbracht. Het gaat natuurlijk ook over zijn lijden en sterven, dat stuk op dat moment was volbracht. Maar die woorden hebben nog wel een diepere inhoud natuurlijk. Nou, en wij delen in zijn positie, wij zijn met Christus gestorven, met hem opgewekt en met hem gezet en verborgen in de hemel. Daar is ons leven. Nou, alles wat eigen werk is, dat is dus vlees. En Paulus zegt, ja, daar roem ik niet in. Ik roem niet anders dan in het kruis. En dat zaaien op de akker van het vlees, want daar ging het voorgaande over. Dat is dus ook het vertrouwen op het vlees en dat leidt tot het verderf. En zaaien op de akker van de geest, dat is vertrouwen op Gods belofte. Wat hij gedaan heeft op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Afsluitend voor de pauze. Kijk wat hij zegt hier. Waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Nou, nog één vers wat. Één schriftplaats die daar ook over gaat. 2 Korinthe 5. Daar lezen we soortgelijke woorden. Daar staat: de liefde van Christus dringt ons. Zegt Paulus. Het is ook niet de wet die ons dringt om dingen te doen. Of. Nu moeten wij evangeliseren, want dat draagt het wachttorengenootschap ons op. Of, daar hadden we het net over, dus dat ligt een beetje bovenop bij mij. Maar het gaat niet om iets van wat van buitenaf van ons komt. Nee, de vrucht van de geest, dat wat in ons werkt. De vrucht van de geest is liefde. De liefde van Christus dringt ons. De liefde van Christus voor ons, maar ja, ook voor elkaar maar, en voor deze hele wereld. De liefde van Christus dringt ons wanneer wij dit oordelen dat indien één voor allen stierf, allen dus stierven. Hij stierf voor allen en allen zijn met hem gestorven. En hij stierf voor allen, opdat zij die leven, en daarvan zijn wij de eerstelingen, wij mogen dat leven, wij hebben dat leven nu al ontvangen, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen sterft en opgewekt wordt. Die voor hem, hen gestorven is en opgewekt. Zodat wij van nu aan niemand kennen naar het vlees. Want het vlees, ja, dat is gekruisigd. Indien, dat is ook een sterk, want Paulus zegt hier zelfs, indien wij Christus al naar het vlees gekend hebben. Dus Jezus in zijn aardse wandel, zegt Paulus hier tegen zijn tijdgenoten. Nu niet meer. Want hij was gestorven inmiddels en hij was opgewekt en hij was opgewekt in geest. En Paulus zegt, als we hem al zo gekend hebben, nu niet meer. Ik weet niet of Paulus hem zo gekend heeft. We vinden dat in ieder geval niet in de schrift, maar hij zou hem best wel eens tegengekomen kunnen zijn natuurlijk, want het waren tijdgenoten. Maar hij zegt in ieder geval tot die Korintiërs, maar misschien ook met een knipoog naar de 12, indien wij Christus al naar het vlees gekend hebben, nu niet meer. Nu kennen wij hem niet meer zo. Zodat indien iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping. Dus wij zijn in Christus een nieuwe schepping. Dan is hij een nieuwe schepping. De dingen van de begintijd gingen voorbij. Nee, maar zie, de nieuwe dingen zijn gekomen. Dus de NBG en de Statenvertaling hebben zoiets als, het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Die oude schepping, ja, in zekere zin bestaat die nog. Maar wij zijn nu al een nieuwe schepping in Christus. En wij zouden hoe zei Paulus dat een paar versen hiervoor, wij zouden in de geest de elementaire dingen onderhouden. Niet in het vlees, maar in de geest. Wij leven nu al in de geest. Wij hebben nu al de geest ontvangen die straks heel zijn schepping zal ontvangen. En die oude schepping, die is juridisch. Is daar al een einde aan gekomen. God heeft die weggedaan. Hetzelfde geldt voor het vlees. En wij zijn nu al een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Nou, dat is de hoogste tijd voor de pauze. Want daar komt... oh. Want we gaan naar de koffie.